Deze week in de Schaakpodcast.
Nooit over nagedacht dat je ook op schaakvakantie kan. Een eye-opener.
Ja, het is eigenlijk perfect. Want dan heb je een soort, je doet je ochtend, je gaat lekker zwemmen. Of iets. 'S middag speel je één partij en daarna ga je lekker eten.
Ja. Ja, nou ja, het klinkt heerlijk. Ik ga erover nadenken. Ik weet niet of mijn vriendin er blij mee is, maar ja, dat zien we dan wel.
Je moet ons daar vertellen dat er een schaaktoernooi is. Dat moet je niet van tevoren doen.
Hoi, welkom bij de Schaakpodcast. We zijn bijna aan het einde van deze stoomcursus schaken. Maar we kunnen natuurlijk niet mee kappen voordat we het hebben gehad over het eindspel. Wat is het eindspel? Wanneer begint het eindspel? En hoe verlies je het eindspel niet? Veel vragen. En vandaag heeft Tex de Wit voor ons de antwoorden. Tex, welkom.
Dankjewel.
Tex, luisteraars kennen jou van tv. Programma's als Clickbait en natuurlijk Zondag met Lubach. Ze kennen jou waarschijnlijk niet als de, moet ik het goed zeggen, jeugdkampioen snelschaken van, nou, pakweg de begin 2000. Nu wel. We gaan het hebben over schaken. Vooral over het eindspel. Maar we gaan het ook hebben over Greco. Kan jij vast als lekkermaaktje zeggen, wie was Greco?
Een lekkermaaktje? Ja, Greco, dat denk ik de dapperste schaker die ooit heeft bestaan.
De dapperste schaker die ooit heeft bestaan. Ja. Oké. Dat klinkt al interessant. Ik heb 10 vragen voor jou, om jou als schaker beter te leren kennen. Zijn korte vragen, kort antwoord geven, bespreken ze daarna nog even na. Eerste, wie heeft jou leren schaken?
Mijn moeder.
Je moeder. Een leven zonder schaken of een leven zonder Arjan Lubach?
Dan maar omdat ik nu een gezin moet onderhouden, een leven zonder schaken.
Hoogstbehaalde rating?
2341.
Online of over het bord schaken?
Over het bord, altijd.
Humor en intelligentie schijnen dicht bij elkaar te liggen. Zijn schakers over het geheel genomen grappige mensen?
Ja, vind ik wel.
Je was in je puberteit de beste snelschaker van Nederland. Wat heeft dat gedaan voor je seksappeal?
Ik vertelde dat dan op school, maar dat deed denk ik niet heel veel.
Dat heeft je niet.
Ging de dames gewoon weer verder met iets anders.
Dat is heel mooi om te horen. Favoriete opening?
Dat is de Karokan.
Het paard of de loper?
De loper.
Een jaar niet met je gezin op vakantie of een jaar niet op schaakvakantie?
Oh, wat een gewetensvraag. Even kijken, mijn kinderen zijn nog jong, dus die kijken dit niet. Nee, ik zeg toch een jaar niet op schaakvakantie dan.
Maak de zin af. Als ik ooit een schaakboek schrijf, titel ik die?
Ik ben nu een schaakboek aan het schrijven en ik heb een titel in mijn hoofd, maar die hou ik nog even voor mezelf.
Die blijft gaan. Ja. Oké. Nou, dat is een goeie. Even kijken, dan gaan we het dus hebben over het... Eerst nog wil ik even weten, je moeder heeft je leren schaken. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Dat is meestal de mannelijke lijn in de afgelopen afleveringen.
Oh echt, ja? Was altijd de vader?
Nou ja, of de oom of een leraar, maar ja.
Ik geloof dat Bobby Fischer het ook van zijn moeder heeft geleerd.
Maar die had geen vader.
Die had
natuurlijk
geen vader, dus nee, dat scheelde dan. Ja, ja. Nee, ik wel. Mijn moeder die kwam op een gegeven moment, want het regende. En ik was 8 jaar, wat relatief laat is, hè, eigenlijk. Je moet echt, als er ouders kijken, je kinderen echt jongeren beginnen. Maar ik was 8 jaar. Mijn moeder die had een schaak- en een dambord. Die zo aan de andere kant, ze vroeg gewoon welke wil je leren. En toen koos ik schaken.
In de minimutte, ja. Schaak geworden.
En zij was niet heel goed. Maar ze kende de regels. Ze heeft niet alle regels helemaal correct uitgelegd, volgens mij.
Dus in het begin
ik weet niet
vals.
Of de paardensprong helemaal goed ging. Of dat hij gewoon, dat ik eerst dacht dat hij 2 stapjes mocht, zoiets. Maar ik was wel meteen erdoor gegrepen.
Ja. Dus het had ook dammen kunnen zijn.
Daar heb ik wel eens over nagedacht, maar dat denk ik niet. Ik denk dat ik dan na 10 minuten had gezegd, zullen we toch schaken doen?
Ja. En ik vroeg dus, met je gezin op vakantie of op schaakvakantie. Jij gaat ieder jaar op schaakvakantie.
Ja. Ja,
tof. Hoe moet ik dat voorstellen?
Nou, dat moet heel bekend dat sinds ik een beetje... De laatste jaren doe ik dat iets minder. Maar dat is dus, je hebt schaaktoernooien in Nederland, maar ook overal in de wereld. Dus dan zoek je een mooi plekje uit waar je een schaaktoernooi hebt en ook op vakantie kunt gaan.
En dan ga jij schaken?
Met vrienden, met schaakvrienden dat doen. Dus ik ben in Frankrijk geweest of Italië geweest. Verenigde Staten heb ik ook wel eens geschaakt.
Tof.
Het is heel leuk hoe elk land heeft ook een andere schaakcultuur.
Ja.
Dus dat je alles is anders ingericht. Bijvoorbeeld in Amerika kwam ik aan bij een toernooi. Maar dat wist ik niet. Dan moet je je eigen bord en klok mee. Dat is niet zo dat je aankomt in Nederland, staat dan alles keurig, staat alles klaar. Maar dan de witspeler moet het bord en de stukken mee.
Ik wou zeggen, hoe weet je wie neemt
aan? Ja, wit bordstukken en de zwarte klok. Dus ik kwam daar de toernooi, ik was gewoon student, dus ik wist van niks. Ik had ook helemaal geen geld en ik was er helemaal ingegaan. En toen had ik had die tegenstander bord en stukken en ik had geen klok. En hij had een hele mooie elektronische klok, heel duur. Maar daar wou hij per se niet mee spelen. Dus toen heb ik bij de organisatie een heel klein afgeracht dingetje geleend.
Ja.
Analoog. En toen zaten we, terwijl zijn klok hier stond, die mooie, zijn we met dat kleine stomme klokje te spelen. Ik had gelukkig wel een 12 setten gewonnen, dus dat was snel voorbij.
Maar je neemt nooit je gezin mee op schaakvakantie. Het is niet dat je zegt van, joh, jullie gaan naar het strand.
Mijn vrouw wel eens meegenomen. Die had dan ook, was ook met een vriendin, dus die gingen dan lekker naar het strand.
Ja.
Maar ik denk wel dat die tijd eraan zit te komen.
Dat moet gaan, mee, dat aan moet gaan geloven, ja. Nou, wel leuk. Wel ik heb nooit over nagedacht dat je ook op schaakvakantie kan. Een eye-opener.
Ja, het is eigenlijk perfect. Want dan heb je een soort, je doet je ochtend, je gaat lekker zwemmen. Of iets. 'S middags speel je één partij en daarna ga je lekker eten.
Ja. Ja, nou ja, het klinkt heerlijk. Ik ga erover nadenken. Ik weet niet of mijn vriendin er blij mee is, maar ja, dat zien we dan
je
wel.
Je moet pas daar vertellen dat er een schaaktoernooi is. Dat moet je niet van de voren doen.
Ja, schat. Thanks. Dan gaan we het nu hebben over het eindspel.
Ja.
En de eerste vraag, wat is het eindspel?
Ja, dat wou ik meteen aan jou vragen. Wat denk jij dat het eindspel is?
Ja, aan het einde van het spel.
Ja, maar ja, okay.
Wanneer gaat
je
het
zit
einde...
er al heel goed in, merk ik. Je hebt hier al veel denkkracht aan besteed.
Hoe ik het altijd heb begrepen, verbeter me als het niet goed is, is dat als de koninginnen van het bord zijn, dat je eigenlijk wel kan stellen dat het eindspel redelijk ingaat.
Ja, nou, je hebt al verschillende definities. Dat is een beetje zo, maar het hangt ook van de complexiteit van de stelling af. Dus als je bijvoorbeeld alleen de koninginnen van het spel, dit is niet per se een eindspel.
Nee,
maar het is inderdaad het eind van het spel, klopt. Ja. Je hebt ook niet alle partijen die halen het eindspel. Als iemand herdersmat wordt gezet, dat is een hele snelle mat in 4 zetten, dan heb je het eindspel niet bereikt. Dus niet alle partijen halen het eindspel. Maar het is, over het algemeen, als er gewoon veel minder stukken staan, dan zit je in het eindspel. De opening is vaak de zetten die je al een beetje hebt voorbereid. Dan heb je het middenspel, dat is het grootste gedeelte van de partij. Dan gaat om strategie, om trucjes, alles.
Ja.
En het eindspel is echt de laatste fase. En dat is ook best wel anders dan de rest van het spel. En er zijn een paar dingen belangrijk. Ik ga gewoon vertellen wat ik over het eindspel
weet. Ik luister.
Nou, de koning, hier heb ik hem, die wordt veel belangrijker. Want in de opening wil je die veilig houden. Ik weet niet of dat al is uitgelegd.
Ja, zeker.
Die wil je vaak rokeren. Dat is een regel die is verzonnen om de koning veilig te houden. In het middenspel hou je hem ook nog bij je. Maar in het eindspel zijn de dames vaak weg. En dan wordt die koning opeens veel belangrijker. Want dat is eigenlijk gewoon een heel sterk aanvalstuk. Dus je koning wordt anders. En hetzelfde geldt voor de pion. Dat is het ook een heel mooi stuk. Dat is, in het begin heb je een soort heel leger van 8 pionnen voor je staan. En een pion, als er meer stukken af zijn, dan wordt de pion belangrijker. Want de pion kan een dame worden.
Ja, dus kan alles worden in principe.
Kan alles worden, je hebt gelijk. Dat moet je zeggen tegen de jeugd. Je kan alles worden. Maar ook een dame. Maar vaak een dame.
Het is echt een millennial gedacht.
Het is echt een millennial. Je kan alles worden. En een pion kan niet kiezen. Nee. Wat moet ik worden? Ik weet het niet. Paardloper? Geen idee. Nee, maar dus de pion wordt belangrijk. En wat helemaal goede pionnen zijn vrijpionnen in het eindspel. En een vrijpion is een pion die geen pion van de tegenstander voor zich heeft. Zowel op de rij waar die op staat, als die ernaast. En die kan dus zo doorlopen. En waarom is een vrijpion dan zo goed? Nou, die bindt de vijandige stukken aan zich vast. Want je kan niet, als er een vrijpion midden op het bord staat, kunnen de zwarte stukken niet helemaal naar de overkant lopen. Want dan loopt die pion gewoon door.
Ja.
Dus het is altijd, het devies is, creëer een vrijpion.
En dat is waar je voor moet gaan in het eindspel? Is dat
over het algemeen worden dus de pionnen belangrijk. En probeer de overkant te bereiken. Het is eigenlijk eigen schaak. Je moet de koningmat zetten. En in het eindspel ga je vaak eerst met je pion naar de overkant om een koning in te halen, om dan de koningmat te zetten.
Ja.
Er is nog iets in het eindspel wat wel apart is. Dat heet zetdwang. In het Duits vaak wordt een Duitse term gebruikt. Zugzwang. Gek, je hebt soms Zwiesenzug. Je hebt sommige Duitse termen die over de hele wereld.
Ja, die kan gewoon.
Jadoube is in het Frans, ik zet hem even recht. Jadoube. En die kan je ook overal in de wereld. Kan je opeens in Frans Jadoube zeggen. En dan weet ze in Rusland wat je bedoelt. Dat vind ik altijd wel leuk.
Ja.
Maar de zetdwang, normaal bij het schaken wil je aan zet zijn. Je speelt vaak een partij en je denkt, oh, als ik nu 2 keer achter elkaar mocht,
dan had ik een mat.
Dat zou fantastisch zijn. Maar in het eindspel heb je soms de omgekeerde situatie. Dat is dat je niet aan zet wil zijn. Want alles staat goed en alles wat je doet, dan gaat het mis. En zetdwang is dus iets dat je probeert je tegenstander zo te manoeuvreren dat hij in zo'n positie komt dat hij eigenlijk wil passen. Maar passen mag niet in het schaken. Dus dan verlies je doordat je aan zet bent. Is dit te volgen?
Nee, 100% wel. Ja, nee, ja. Ik snap het helemaal. Ja, ja. En dus even resumerend. Het eindspel heeft 3 belangrijke facetten. De eerste is de koning.
Ja.
Waar staat de koning? In het begin hou je die achter. Achter die pionnen staat die lekker veilig. Kan je tegenstander niet bijkomen.
Ja.
Op een gegeven moment zijn er minder stukken op het bord. Minder gevaar voor je koning. En dan is het toch wel een sterk stuk.
Ja.
Koning kan alle kanten op. Hoewel één zetje, hij kan wel zeg maar 360 graden aanvallen.
Hij kan alle kanten op, precies.
Dus dat is nummer één, dat is belangrijk.
Ja, ja, koning.
De tweede is de vrije pion.
Vrije pion creëren.
Ja, dus een pion die niet door een pion geslagen kan worden. Dus die moet vervolgens in de gaten worden gehouden door de tegenstander. Ja. En hij heeft de potentie om alles te worden wat hij wil.
Ja.
En zetwang.
Zetwang, klopt. En wat dus apart is aan, kijk, als je leert schaken, vaak ben je niet heel erg bezig met het eindspel. Maar gek genoeg, geoefende schakers hebben ook de neiging om te weinig tijd aan het eindspel te besteden. Want het is een fase waarin je heel veel punten kunt winnen. Want als je dus één zetje verkeerd doet, heb je in plaats van een remise, verlies je bijvoorbeeld. Dus dat heeft heel veel consequenties.
Ja.
Dus ik zou ook beginnende schakers, ga eens een eindspel oefenen. En dat kunnen heel veel dingen zijn. Je kan bijvoorbeeld met wit alleen een koning en een koningin en zwart alleen een koning. Ga maar eens proberen die zwarte koning mat te zetten. Kan je met vrienden oefenen of tegen de computer. Probeer die maar eens mat te zetten. Dat is ook al een eindspel.
Ja.
En waarom is dat belangrijk? Als jij weet, ik kan met een koningin en een koning de koning mat zetten. Weet jij dat je daar naartoe kan werken. Dan weet je dat je naar deze stelling toe kan werken. Iets moeilijker is al om met de toren en de koning een koning mat te zetten. Als jij weet, ik kan dat niet, dan heeft het ook geen zin om daar naartoe te gaan. Nee. Weet je wel? Dan weet je, dat ga ik niet winnen.
Ja.
Dus hoe hoger je komt, hoe meer van dit soort dingen je moet leren. Je kan ook leren om met twee lopers de zwarte koning mat te zetten. Of heel erg moeilijk, met een loper en een paard.
Ja, die heb ik laatst geprobeerd. De loper en het paard. Je schijnt in 33 zetten altijd iemand mat kunnen zetten met een loper en een paard.
Ja.
Ik kwam er niet uit. Dat is echt, dat is echt lastig.
Ja, het gaat om bepaalde patronen herkennen. Ik heb toevallig deze week mezelf met YouTube-filmpjes geleerd om een Rubik's Kubus op te lossen.
Okay.
Want ik dacht, dat kan ik nooit.
Nee, ik kan het ook niet.
Nee, het kostte me twee avonden.
Ja.
Dat ik alleen maar zo zat en YouTube, een Amerikaanse vrouw, die zei, what you want to do is you want to turn the cube in a way. En de hele tijd daarnaartoe luisteren. En dat zijn dus algoritmes en patronen die je moet weten van als dat vakje hierheen moet, doe je zo. En dat is eigenlijk met het eindspel. Is dat eigenlijk ook? Dit is geen rocket science. Dit is gewoon weten, oké, die koning, als mijn loper op een zwart vakje staat, moet de koning in principe mat worden gezet in de hoek, in een zwart op een zwart vakje ook. Je kan hem niet mat zetten in een wit vakje. Dus dat zijn allemaal, dit is al vrij hoog niveau, hè?
Nee,
maar dat je weet, met zwart ook met de koning, als je een hoek in wordt gedreven, loop dan maar naar het witte vakje toe, want dan kan je niet echt mat gaan.
Ja.
Dus dat zijn allemaal, en zo is het eindspel.
Dit zijn gewoon trucjes eigenlijk. Dit zijn gewoon ingewikkelde trucjes die je...
En dat is kennis en dat moet je doen. En eindspel is ook hele moeilijke eindspelen. Als jij bijvoorbeeld een koning en een toren en twee pionnen hebt en de tegenstander een koning, een toren en één pion. Vaak is dat remise, maar het is wel heel moeilijk. En wit kan heel veel moeite doen.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen die je kunt leren. Dus ik zou zeggen, voor elk snelschaakpotje dat je speelt, en alle tactiekoefeningen die je doet en openingen die je leert, kijk ook eens naar eindspelen.
Ja.
Die kan je ook op online, chess.com, leadchess, die kan je heel goed trainen.
Ja.
En het is eigenlijk ook best wel leuk, maar het is dus heel anders, want het eindspel is vrij overzichtelijk. Je hebt vaak nog maar een paar stukken. En daar moet je het mee doen.
Ja, en je moet, wat ik altijd lastig vind, als je een koning over hebt en een paar pionnen, dan verpest ik het nog steeds altijd, zeg maar. Het luistert veel nauwer of zo, heb ik het idee.
Ja.
Dat als je één zet doet, dat kan gewoon je hele gang verpesten, zeg maar.
Ja.
Terwijl, is natuurlijk in de schaak algemeen zo, hè, dat als je een zet doet, dat je gewoon heel veel consequenties ervan kan hebben. Maar in het begin heb je wel meer vrijheidsschade of zo, weet je. Je hebt iets meer ruimte.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Je moet dus ook... Maar dat bedoel ik met dat je dus als je het eindspel goed bestudeert, dat je weet elke halve zet, of elke zet kan een half punt opleveren. Dus besteed de tijd. En als je zegt met een koning en een paar pionnen, als jij weet hoe je met een koning en een pion tegen alleen een koning kan winnen, als je dat weet, ik zet nu even de koning en één pion tegen één koning. Als je weet hoe dit gaat, bijvoorbeeld dat je nu deze zet kan doen met je pion, en hij gaat weg en je doet zo, en hij gaat daar en je doet zo. Ik doe nu gewoon wat zetten. De luisteraars hoorden het niet, maar ik ben Tim even aan het uitleggen hoe dit zit.
Kan ik het ook
dan eigenlijk? Weet je dus, oh, zo werkt dat. Nu kan ik dit.
Ja, in deze specifieke situatie is het dat je de koning voor de pion moet houden, toch? Dat is een beetje de key.
Ja, je houdt je koning. En dat heeft weer, nu ga ik gewoon een term roepen. Ja. Dit heeft te maken met sleutelvelden. Dat heeft te maken met als je pion op een bepaald vakje staat, zijn er een aantal velden die heten sleutelvelden. Als je die met je witte koning of zwarte koning weet te bereiken, dan win je. Dus je weet, oké, ik moet mijn koning hier ergens krijgen. Nou, ik kan daar nu niet heen, want die koning staat daar. Ik zet mijn pion naar voren, dan moet hij een zet doen. En nu bereik ik een sleutelveld. En het is een gewonnen positie.
Ja.
En dan ga ik nog één verdiepend ding over het eindspel zeggen. Als dat mag voor jou.
Ja, nee, 100%.
Karpov zei dat volgens mij. Die zei, je hebt eigenlijk niet drie fases. Je hebt niet opening, middenspel, eindspel. Maar je hebt vijf fases. Je hebt namelijk ook de overgang naar het middenspel. En de overgang naar het eindspel. En van het middenspel naar het eindspel bedenk je eigenlijk welk eindspel wil ik. Dus als jij weet, ik weet hoe ik dit moet winnen. Dan wikkel je hier naartoe af.
Ja.
Dus het eindspel begint eigenlijk al bij de keuze welk eindspel ga ik in.
Je wil hem in een bepaalde hoek drijven. En dat de hoek die jij weet hoe je die moet spelen en hopelijk je tegenstander niet.
En precies, en hoe meer van die dingen jij weet hoe je ze moet spelen, hoe ruimer je keus wordt.
Ja, ja, mooi. Thanks for this les. Dat is voor mij ook heel inzichtvol, moet ik zeggen.
Nou, maar daar doen we het voor.
Tenslotte dat ik weer schaken. Dan gaan we het hebben over Greco, de dapperste man, de dapperste schaker ooit.
Ja, dat zei ik net, hè? Ja, dan moet ik het waarmaken ook.
Ja, dan moet je het wel waarmaken, ja. Waarom was dat de dapperste schaker ooit?
Nou, kijk, wat ik altijd heel gaaf vind, is als mensen schaakprof zijn. Dus dat ze hun geld verdienen met schaken. En je hebt er volgens mij ook al een paar hier gehad, Hans Beum of Paul van der Sterren. En die zijn of door te spelen, of door commentaar, of door te schrijven, of door te streamen. Dat kan nu ook. Je hebt ook schaaks die prof zijn. Dat vind ik altijd heel gaaf.
Ja.
Maar er was natuurlijk één iemand die dat als allereerste als beroep moest gaan doen. Schaken. En ik ben bezig met het schrijven van een schaakboek. En daar ben ik over hoe leuk ik schaken vind, dat wil ik overbrengen. En ik ben daar research voor aan het doen. En ik kwam de allereerste prof tegen. En die heet Guaccino Greco. Ik hoop dat ik die voornaam goed uitspreek.
Een Italiaan,
geboren in 1600 in het zuiden van Italië. En die wordt gezien als de allereerste schaakprof ooit. En wat ik gewoon een gaaf idee vind, dat hij dat aan zijn ouders heeft moeten vertellen. Van, ik word schaker. Weet je wel, wat zijn vader, dat weten we niet. Wat die deed, of moeder, of die bakker waren. Dat je, nee.
Ja, die zeiden, je wordt dokter.
Ja, je wordt dokter of bakker of weet ik veel. Een schaker, dat moet je dus eerst uitleggen wat dat is.
Ja.
Dat is een beetje wat de eerste vlogger nu ook heeft moeten doen aan zijn ouders. Ja. Ik word vlogger. En hij is gaan schaken en hij is op zijn 18e naar Rome getrokken. Want schaken was in die tijd wel populair in grote steden. En dan ging hij dus tegen betaling, ging hij tegen rijke edelen spelen. Die hem dan betaalden ook voor zijn schaakkennis.
En hij heeft een soort les ook, gewoon trainen.
Ja, les en trainen. Dat was gaaf om tegen de beste schaker te spelen.
Ja.
Weet je wel, ik denk als ze toen voetbal al populair was, hadden ze ook Cristiano Ronaldo aan het hof willen hebben, puur om hoog te houden of zo. Of op de lat te schieten.
De hofnaar.
Ja, precies. Maar die gingen dus tegen hem schaken. Hij schreef ook een boek met een mooie Italiaanse titel, die ik even niet meer weet. Maar dat was over de kunst van het edele schaakspel. Dat schreef hij op zijn 20e. En dat waren dus al partijen en alles. En na Rome is hij naar Parijs gegaan.
Was dit ook het eerste schaakboek dan? Of is dat niet?
Nee, ik weet niet wat het eerste. Volgens mij hebben ze al in het jaar 600 zijn al schaakboeken verschenen.
Okay.
Je hebt ook 50 jaar voor hem de Spaanse priester Ruy López.
Van de Ruy López opening. Die is voorbij gekomen.
Die schreef ook al een schaakboek. Maar ik noem hem geen prof. Want
hij was priester.
Precies, in Spaanse priester zit al het woord priester. Ja. Dus hij deed erbij.
Ja.
Dus Greco niet. Die ging daarna naar Parijs. En die deed eigenlijk weer hetzelfde. Die ging daarheen met zijn geld en zijn schaakbord. En die ging er tegen rijke edelen in Parijs spelen. En daarna is hij naar Londen gegaan. Is hij nog onderweg naar Londen overvallen. Want hij was natuurlijk ZZP'er. Je moest al je geld meenemen. Want zo werkte dat toen.
Schaakbord.
Alles kwijt. Ook. Alles kwijt. Dus hij moest weer opnieuw beginnen. Maar hij heeft dan ook weer in Londen is het hem ook weer gelukt. Alles vertaald naar het Engelse boek. Heeft daar weer geschaakt. En daarna is hij volgens mij ook nog in Madrid geweest. En naar West-Indië vertrokken. Denk je, deed hij weer hetzelfde. Maar nee, daar werd hij ziek en ging hij dood. Op 32-jarige leeftijd. Maar ik heb dus heel veel respect voor Greco. Dat je denkt dat je dus gewoon in een tijd waar dat nog niet bestond.
Ja.
Dat is gaan doen. En wat ook leuk is dat...
Gewoon je eigen beroep uitvinden ook gewoon.
Ja, precies.
Ja.
En wat ik heel mooi vind, is hij heeft dus veel partijen genoteerd. En wat opvalt is, hij speelde altijd tegen, als hij het opschreef, tegen NN. Dat is nomen nescio. En dat betekent onbekend wie de tegenstander is.
En dat vroeg hij niet.
Nee, dat zijn dus twee theorieën. Of hij vroeg het niet. Nee, het is een nieuwe, dat is een derde. Ja, of hij vond het niet belangrijk.
Ja.
En een andere theorie is dat hij gewoon de partijen zelf verzon. Dat hij verzonnen
gewoon
partijen...
Een soort studies waren die hij mooi vond.
Ik geloof daar wel in, want hij had altijd
hij
wit.
Ook altijd.
Hij won altijd in prachtige stijl. In 20 zetten.
Ja.
En, maar goed, hij schreef het op en... Het is eigenlijk heel mooi dat dat boek van hem is nog beschikbaar. En dat is wel mooi, want eerst betaalden mensen voor de exclusieve kennis van die schaakpartijen. Maar er zijn edelen die na zijn dood hebben ze dat bekendgemaakt. En dat is ook leuk, er is een partij, de oudste partij van hem, die is 8 zetten. Ik ga hem hier op het bord zetten. De luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien.
We hebben ook beeld, dus dan, dan moet je gewoon naar YouTube gaan.
Moet je naar YouTube, maar dat zijn 8 zetten. Dan zie je al een motief dat wit eigenlijk zijn toren opoffert. Dus waar hij laat, offert zijn toren op. En dat je denkt, kan dat wel? Gaat het wel goed? Dan valt zwart ook nog eens de koningin aan van Greco. Maar hij negeert dat. Hij zet de koning schaak. Hij hier zijn koningin kwijt. Zijn toren lijkt hij ook nog kwijt. Maar met zijn loper zet hij op achter zet zijn tegenstander mat. Zijn tegenstander dus NN. En wat ik nou zo mooi vind, deze partij is gespeeld in, ik denk, 1618 of zo. Of 1619. Dat dit nog steeds, door de schaaknotatie, kunnen wij deze nog steeds naspelen.
Ja. Ja.
En je kan hier ook wat van leren. Dit is gewoon een tactisch motief als je kinderen lesgeeft of Tim Verlaan. Dat mensen daarvan kunnen leren.
Ja.
Dat vind ik echt een mooie, de kracht van het schaakspel. Want ik zei, voetbal is pas een paar honderd jaar geleden uitgevonden. Schaken, dat die regels stonden al vast en je kan hiervan leren.
Ja, precies wat je zegt. Dat je kan dit ook helemaal naspelen. Ik bedoel, ja. als je hoort hoe de stel dat ze opschrijven, die speelt de bal naar die en die speelt de bal naar die. Ja, ga maar naspelen, weet je wel. Ja. Dat is geen klomp aan, want je weet niet hoe goed ze waren, hoe dat precies ging. Maar met schaken kan je gewoon exact zien hoe die vent dan, als het echt is gebeurd, als het niet heeft verzonnen, deze pot heeft gespeeld.
Ja.
Dat is gewoon heel tof.
Dat is inderdaad, en verzonnen of niet, dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon petje af voor Guaccino Greco.
Ja, ja, ik ga helemaal met je mee. Mooi, thanks. Dan de allerlaatste onderdeel van deze podcast is altijd binnen het advies.
Ja.
Heb jij een tip die nieuwe schakers of mensen die net enthousiast worden over het schaakspel echt moeten opvolgen?
Ja, dat heb ik zeker. En die is eigenlijk heel simpel. Ga naar een schaakclub. Want veel mensen hebben tijdens de pandemie of door Queen's Gambit online leren spelen.
Ja.
En blijf dat doen. En ja, dat is ook heel toegankelijk. Maar ik zou zeggen, kijk bij jou in de buurt of er een leuke, of er een schaakclub is en ga daar eens heen. Want het is gewoon, schakers zijn leuke mensen. Je leert, je kan van elkaar leren, je speelt een lange partij. Het sociale gebeuren is leuk en het versterkt elkaar ook. Als jij bij een club speelt en online, je wordt snel beter. Er zijn vaak ook sterke spelers op de club die je wat kunnen uitleggen.
Ja.
Schakers willen dat over het algemeen doen, want die zijn best wel trots op dat ze iets kunnen. En dan gaan ze dat aan je uitleggen.
Ja.
Dus daar leer je snel van. Dus ja.
Vind ik een mooie tip. Ik heb zelf onlangs voor het eerst gespraakt met iemand die echt veel beter was dan ik. Dat is de volgende gast, Genna Sosonko.
Oké, okay, dankjewel. Ja.
En die heeft mij na afloop de hele pot uitgelegd.
Ja.
En dat is inderdaad echt super leerzaam, maar ook gewoon echt heel leuk.
Ja, maar ik wil even voor jou even een standje geven.
Ja.
Want jij zei net dat jij in de Wiebelstraat fietsen langs een schaakclub.
Ja.
En je bent niet naar binnen gegaan omdat je de ingang niet kan vinden.
Nee. Er is dus een schaakvereniging aan de Wiebelstraat.
Ja, vast heet dat. Ja, vast Amsterdam.
Jouw club, toch?
Ja, ja.
Ja, en ik reed daar langs en ik wilde naar binnen gaan. Maar ik had ook een zwemles. Dus toen kon ik de ingang niet vinden. En toen heb ik het niet gedaan.
Nee, dan wil ik dat je toch zwemles... Ik hoor half wat je zegt, maar ik kijk zelf in de spiegel en denk van, ga op zoek naar die ingang volgende keer.
Ik ga op zoek naar de ingang. En dan, als jij dan zorgt dat je er ook bent, dan spelen we daar een potje
aan. Ja, en dan ga ik de Greco-partijen nog weer laten
zien. Dan kan je me hier zo mat zetten.
Ja.
Hey, super bedankt voor komen. Ik vond het een hele leuke les en een goed verhaal. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was aflevering 5 van de Schaakpodcast. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we Genna Sosonko, een grootmeester uit de voormalige Sovjet-Unie. Dus dat wordt heel tof. Volgende week. Hey, je moet nog abonneren. Of liken. Of delen met je vrienden. Of doe het allemaal. Doe maar allemaal.